Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen gaan luisteren en ook thuis van harte meezingen en hier in ons hart meezingen van Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Psalm 84, vers 1 zingen we nu en luisteren we nu. Laten we samen luisteren naar de goede geboden van onze God en dan zingen en luisteren naar Psalm 65, het tweede vers, waarin we belijden dat een stroom van ongerechtigheden de overhand op ons had, waarin wij ook mogen horen van de verzoening en de zuivering die God geeft. We stellen ons onder de tucht en onder de belofte ook van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijver God die de misdaad der vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is leeg, zinloos, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de dag van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deze woorden zijn vervuld in wat de Heer Jezus heeft gezegd en ook helemaal gedaan, hè, tot op Golgotha toe. En de Heer Jezus die zei, u zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze beide geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten we nu samen hier in de kerk en thuis de Heere danken dat het zondag is, dat we zijn woord mogen horen en dat wij ook bidden om de kracht van zijn Heilige Geest, de verlichting ook van de Heilige Geest, want ja, zonder dat kunnen we ook niet echt horen en geloven. Laten we bidden. Heere God in de hemel, wij komen samen voor uw heilig aangezicht, hier in de kerk en thuis of waar dan ook. We danken u dat de zondag er weer is en dat we niet zomaar hoeven door te gaan in de gang en de sleur van de dagen, maar dat u ons telkens weer onderbreekt met die ene dag die op een hele bijzondere manier uw dag is. Wij weten en wij belijden en wij geloven dat alle dagen van ons leven uw dagen zijn. Maar deze dag vandaag is dat op een hele bijzondere manier, omdat u deze dag hebt gezet in het teken van de opstanding van Jezus Christus. Teken van nieuw leven. Teken van hoop. Teken van toekomst. Het licht dat straalt over deze dag. Uw dag. en dat vanuit deze dag wil stralen over heel ons leven. Wij danken u, Heere, dat u ons niet laat gebonden liggen in de schaduw van de dood. Dat u ons niet vasthoudt in wat wij zelf gekozen hebben. Het verderf, de ondergang, de negativiteit. Maar dat u ons door de kracht van uw woord en van uw geest wilt laten opstaan. En de weg gaan met u, uw toekomst tegemoet. Dat u ons stelt in het licht van uw genade. En al dat goede waarvan deze dag getuigt. En wij danken u dat u ons dat ook vandaag weer geeft. Hier en thuis en waar dan ook. Om zo onze levensreis voor te zetten. Danken voor alles wat u gaf in de afgelopen week. Wellicht waren er veel goede dingen. Wellicht waren er ook zorgelijke dingen. Maar nu mogen we dan samenkomen bij u. Om uw woord te horen en bemoedigd en gezegend te worden door wat u ons te zeggen hebt. Nu bidden we u, Heere. Wil dan ook spreken. Uw woord ligt open. Uw dienaar mag het verkondigen, uitleggen en verkondigen. Maar wij bidden, wilt u het zelf opnemen? Wilt u er zelf in meekomen? Wilt u het zegenen met de kracht van uw Heilige Geest, zodat we horen en geloven? We belijden dat er bij ons weerstanden genoeg zijn. In allerlei dingen waardoor het niets zou kunnen worden met uw woord in ons leven. Allerlei dingen waaraan we geneigd zijn veel meer aandacht te geven. Gedachten die ons meenemen. Tegenheden. Verzet zelfs ook tegen u. Dat belijden wij u, Heere. En als u dat allemaal in rekening zou nemen en ons zou doen naar onze zonden, ach, wij waren lang vergaan. En daarom komen wij tot u, pleitend op uw genade, pleitend op het offer van de Heer Jezus Christus, waarvan uw woord zelf zegt dat het genoeg is voor de zonde van de hele wereld, en zou het dan ook niet genoeg zijn voor onze zonden? Heere, wees bij ons in uw vergevende genade, in de kracht van de Heilige Geest die uitgestort is uit de handen van de Heer Jezus Christus en die zo wil werken in geschonden levens als die van ons. Heere, geef ons dan daarin ook wat we nodig hebben, dat ons geloof verdiept en versterkt mag worden, dat vragen en twijfels stil worden. En wij ons verwonderen over u en dat het onbekeerlijke hart openbreekt om te vallen voor u en zo uw gemeente gebouwd wordt. Heere, we bidden, wilt u hier zijn, thuis zijn en overal zijn waar uw woord verkondigd wordt. Geeft u uw zegen daarover in deze geschonden wereld, in de crisis van corona. Wij bidden u hartelijk, Heere, dat dat ook mag leiden tot een nieuw vragen naar u, een nieuw buigen voor u. En laat zo uw naam verheerlijkt worden. Troost ons hart en verheerlijk uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en we lezen uit Psalm 42... Psalm 42. Verlangen naar God staat erboven. Psalm 42 dus. Voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik, en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hun optrok naar Gods huis onder luid vreugdegezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goedertierenheid gebieden. 'S Nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Wil u luisteren naar deze psalm vanmorgen? En dan bijzonder vers 3a. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Een lied van verlangen, dat staat er ook boven, hebben we gezien. Een lied van verlangen. We gaan eerst samen nadenken over de uiting van dat verlangen. Deze dichter die uit dat ook en die uit dat ook op een hele heftige manier. De uiting van dat verlangen. Dan horen we in deze psalm ook bijzonder intens spreken over de aanvechting in dat verlangen. Het spreekt niet vanzelf. Echt niet. Maar, en dat is het. Ja, dat is het bevrijdende dan ook weer en het vertroostende. Door al die aanvechting heen breekt toch de hoop. De hoop in dat verlangen. Ik zal hem nog loven. Ja, dus een lied van verlangen, de uiting van dat verlangen, de aanvechting in dat verlangen en de hoop in dat verlangen. Voordat we daar met elkaar over gaan nadenken en daarna luisteren, willen we ook nog zingen en luisteren uit Psalm 42, het vierde vers. Psalm 42, het vierde vers, dat dan vooral ook over die aanklacht, die aanvechting zingt. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En wat daar dus verder volgt. Psalm 42, het vierde vers. Wij willen dan aansluiten bij de prediking met te luisteren naar en te zingen van het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven, 42, het vijfde vers. Wat de collectes betreft, dat heb je kunnen lezen in de weekbrief, denk ik. Het is voor de diaconie, de instandhouding van de eredienst en ook voor het kerkgebouw. U weet de wegen om daar ook met een ruim hart aan te geven, van harte bij u aanbevolen. Straks dus Psalm 42, vers 5. Ja, als het daar nou over gaat, gemeente, over verlangen. Wat verlangen wij dan niet allemaal? Als ik het aan kinderen in de kerk zou vragen, dan zou ik, denk ik, heel wat antwoorden kunnen krijgen. Wat wil jij nou graag hebben? Nou ja, leuke vriendjes en vriendinnetjes. Of als je wat groter geworden bent, eindelijk eens een keer die smartphone. Kun je ook lekker appen en snappen. Hè? Of misschien wel heel wat anders hoor. Dat opa weer beter wordt. Of dat mama eindelijk weer een keer terugkomt. Of papa in jullie gezin. Er is geen eind van verlangen. Niet alleen bij kinderen, maar net zo goed bij grote mensen. Soms zeggen mensen wel eens dat ze niets meer te verlangen hebben. Het kan gebeuren dat als je aan opa en oma vraagt, opa of oma, hebt u een verlanglijstje voor uw verjaardag? Wat wilt u eigenlijk hebben? Ja, dat opa of oma zegt, ach kind, wat moet ik nou nog verlangen? Ik heb alles al. Ik zou niet weten wat ik vragen moet. En ja, maar als ze dan eerlijk zijn, dan verlangen ze toch ook nog wel echt wat hoor. Bijvoorbeeld dat coronagedoe eindelijk eens een keer over is en dat het weer een beetje gewoon wordt. Hè? Dat je opa en oma weer eens een lekkere knuffel kan geven. Dan zitten ze gewoon als het ware op te wachten. Of dat het gewoon weer een beetje verder gaat, het leven, zo lang mogelijk nog. Jaren geleden was er iemand die schreef een boekje waarvan de titel begon, niets meer te wensen over. Dan zou je denken, dat boekje dat gaat zeker over mensen die niets meer te verlangen hebben, maar hoe gaat die titel verder? Die gaat verder met, en toch niet gelukkig. Dus die mensen verlangen dan toch wel wat. Die verlangen naar geluk. Verlangen, dat zit diep in ons menselijk leven ingebakken, diep verankerd. Het houdt ons ook in beweging. Het richt ons op morgen, overmorgen of nog veel verder, wanneer ons verlangen dan eindelijk een keer vervuld zal worden. Goed. En nu deze psalmdichter. Wie is hij? Weten we niet. Boven de psalm staat van de zonen van Korach. Die vormden de voorzangers in de tempel, zoals je ze nu ook her en der in gemeenten hebt. Voorzangers. En in hun kring moet die psalm zijn ontstaan. En deze psalmdichter die zingt dus inderdaad van verlangen. En verlangen naar wat? Nee, niet verlangen naar wat. Niet verlangen naar iets. Verlangen naar iemand. En ook niet naar een mens. Wat kun je soms intens naar een mens verlangen die je mist. Pijnlijk mist, korter of langere tijd geleden overleden. En dat kan schrijnen in je leven. Maar deze dichter getuigt van zijn verlangen naar God. En hij zegt er zo met nadruk bij naar de levende God. Dus niet naar die dode goden van hout en steen die je alom om zich heen zag aanbeden en vereerd worden. Nee, de Heere, de levende God. Nu zou ik direct aan het begin van de preek al aan u en aan jullie kunnen vragen, Herken je daar iets van? Spreek niet vanzelf, ook niet voor kerkmensen. Een paar jaar geleden schreef dokter Paul een boekje over de secularisatie, afval van geloof. En dat boekje droeg de titel, en draagt de titel, De Slag om het Hart. En de ondertitel is dan secularisatie, dus afval van ons verlangen. En hij stelt daarin dat wij mensen wel eens denken dat geloofsafval vooral iets is van ons hoofd. Van ons denken, ons verstand. Zo van, we kunnen niet bewijzen dat God bestaat, dus zal hij er ook wel niet zijn. Of al die ellende in deze wereld, en hoe kan dan God liefde zijn? Dingen van ons verstand. Maar hij zegt, zou die secularisatie niet veel dieper zitten? Schuilt die niet van binnen, in ons hart, in ons verlangen? Is dat niet veel meer gericht op de dingen van deze wereld? En ik hoef u niet te zeggen dat de hele sfeer om ons heen gemeente er alles aan doet om dat te versterken. Want de economie moet immers draaiende blijven. En we moeten vooral dit hebben en dat ook nog. En je voelt je pas echt happy als je dat ervaren hebt en dit hebt meegemaakt. En noem het allemaal maar op wat de reclame ons voorspiegelt. Je zou denken, is dat virus nog niet veel gevaarlijker dan COVID-19? Want het trekt ons zo sluipend weg bij de dingen vandaan die werkelijk van waarde zijn in ons leven. Het trekt ons zo sluipend weg bij God vandaan. Deze dichter verlangt naar God. En is het zomaar een verlangen. Heel intens. Het is hem echt helemaal om God te doen. Hij gebruikt er een heftig beeld voor om dat uit te drukken. Het beeld van een hert dat versmacht van dorst. Mogelijk is het na een wilde jacht aan een roofdier of aan een jager ontkomen. En nu heeft het maar één verlangen, één begeerte, water. En zo schreeuwt het uit, brult het uit, de hals gestrekt, de kop omhoog. Water, anders sterft het nog van dorst. Misschien dat jij dat wel kan proberen te tekenen als je straks thuis bent. Het is best moeilijk hoor, zo'n hert met zo'n hals en dan een kop omhoog. Een bek open. Hè? Water. Hij moet water hebben. Ja. Zo verlangt de dichter naar God. Dan kun je God gewoon niet missen. Stel je voor dat je zonder de Heere God zou moeten leven. Dan is toch alles even zinloos en leeg. Dan dol je toch rond in een leven dat helemaal geen leven is. Dat de dood is. Hebt u zich dat wel eens afgevraagd? Stel je voor dat ik zonder God zou moeten leven zoals zoveel mensen om ons heen, om mij heen, lijken te kunnen en lijken te doen. Zomaar leven voor de dingen van de dag, de meevallertjes, de tegenvallertjes, meer niet, dieper niet. Ik hoop dat u vanmorgen zegt, hier in de kerk en thuis, ik moet er niet aan denken. Ik moet er niet aan denken dat ik zo doelloos, zo leeg door het leven zou moeten gaan. Deze dichter is het helemaal om God te doen. Hij dorst naar God. Dus niet hè, als die Grieken uit het evangelie, misschien kent u dat, weet u daarvan. Die Grieken uit het evangelie, die kwamen bij een van de discipelen van de Heer Jezus en die zeiden, wij wilden Jezus wel eens zien. Ook eens even iets bijzonders zien van die Jezus. Er worden zoveel bijzondere verhalen verteld over die Jezus. Nou, wij willen ook wel eens even iets, zo'n wonder zien of zo. Ik denk, gemeente, dat die Grieken nog niet zijn uitgestorven. U wel? We willen ook wel eens een spirituele ervaring hebben. Iets bijzonders meemaken. Lijkt ons wel mooi. Lijkt ons wel goed. gemeente, dan is het je er toch niet echt om te doen. Dan heb je jezelf er niet voor over. Deze dichter verlangt met huid en haar en hart, zou ik haar zeggen. Hij schreeuwt tot God. He, zoals ook die andere dichter van de psalmen van Korach. Psalm 84, we hebben eruit gezongen. Mijn hart en mijn lichaam roept uit tot de levende God. Maar goed. En wat? Wat verlangt hij dan precies van God? Wat wil hij met God? Nou, uit de psalm blijkt dat hij ver van de tempel van Jeruzalem verwijderd is. Misschien gevlucht of misschien verbannen. En hij moet ergens in het noorden van Israël zijn, bij de bronnen van de Jordaan, daar bij het gebergte van Hermon. En nu verlangt hij intens om weer in Jeruzalem te zijn, weer in de tempel te zijn. En waarom de tempel? Ja, inderdaad om God. Omdat God inderdaad overal is, maar omdat God juist in die tempel heel bijzonder, heel speciaal ervaren mag worden in zijn genade, in zijn vrede, in zijn gemeenschap, in zijn rust. En waarom in die tempel? Ja, omdat daar het altaar was. Met het offer. Het altaar der verzoening. Ja, want laten we daar ook heel duidelijk in zijn, heel helder in zijn. Zonder offer kun je niet naar God verlangen. Zonder offer. Een onheilig mensenkind als u en ik. Naar de heilige God verlangen. God die de rein van ogen is om het kwade ook maar te aanschouwen. Dan is God toch alleen maar een verterend vuur. Maar alleen in en om het offer kunnen wij en mogen wij ook naar God verlangen. En gemeente, christelijke gemeente, hè? Wij weten toch van een volmaakter offer dan die dichter uit deze psalm. Het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. De uiting van dat verlangen. Nog één ding daarover. Dat lijkt mij opmerkelijk. Misschien hebt u het ook gelezen in uw Bijbeltje. Kijk er nog maar eens naar. Maar boven psalm 42 staat het tweede boek van de psalmen. Misschien dat u dat weet, maar het psalmboek dat is verdeeld in 5 boeken, 5 delen. Het is zo in de tijd van de ballingschap. Hè. U moet zich voorstellen dat er aanvankelijk allerlei bundeltjes waren. Liederen aan Maalot, losse bundeltjes. En ook wel losse psalmen. Maar in de tijd van de ballingschap is dat eigenlijk allemaal samengebracht. Samengevoegd in wat nu ons psalmboek is. En in de tijd van de ballingschap heeft men dat, of vlak na de ballingschap, dat weten we niet precies. Maar is dat verdeeld in 5 boeken, 5 delen. En ik zou haast de kinderen kunnen vragen, waarom nou per se 5, waarom geen 6? Ja, dat heeft alles te maken met een ander stuk uit de Bijbel. De boeken van Mozes, 5 boeken van Mozes. Pentateuch, 5 boeken van Mozes, de wet. Nou, dat was voor de Joodse mensen, was dat eigenlijk het fundament van de openbaring Gods, de wet. De boeken van Mozes. Dan krijg je de profeten en dan de psalmen, de liederen. Maar de wet was het fundament. En als ze die psalmen gaan samenstellen, dan maken ze dus ook een boek dat bestaat uit 5 delen, net als de boeken van Mozes. Wat is nou het tweede boek van Mozes? Weet je dat? Nou, noem maar op. Genesis. En dan? Weet jij het? Exodus. Exodus, Genesis, Exodus, Leviticus enzovoort. Nou, wat betekent Exodus? Exodus betekent uittocht. En daar heb je het. Heel wonderlijk. Uittocht, dat is dat je weggaat. Dat je niet hier blijft. Dat je weggaat. Verlangen, dat is ook dat je weggaat. Dat je eruit gaat. Dat je uit vandaag gaat naar morgen. dat je uit het leven hier en nu gaat naar de toekomst van de Heere, naar zijn koninkrijk. Verlangen, uittocht naar hem. En we zeggen het dan ook maar, komt, laat ons voortgaan, kinderen. De uiting van dat verlangen. Maar ja, laten we nou niet denken met elkaar dat het allemaal zo vlakjes, zo kalmpjes en zo rimpeloos gaat. Met dat verlangen naar God in ons leven. De praktijk van het geloofsleven leert wel heel anders. Allereerst, dat staat hier dan niet zo, maar allereerst zitten we onszelf daarbij behoorlijk in de weg. Paulus die schrijft: het vlees begeert tegen de geest. Al die vleeselijke begeerten, verlangens, begeerten zijn dat eigenlijk. En dat kan zomaar stiekem weg je leven binnensluipen. Laten we dat ook maar eerlijk zeggen, hebben we al gezien eigenlijk. Maar hier gaat het dan nog om voor een andere aanvechting. Er zijn mensen om de psalmdichter heen. En het zijn mensen die een bepaald niet gunstig gezind zijn. In psalm 43 kunnen we daarover lezen. Psalm 43 is eigenlijk het vervolg van psalm 42. Horen eigenlijk bij elkaar. Het is niet goed duidelijk waarom dat die nou per se opgedeeld zijn. Maar het is eigenlijk één psalm. Nou, daar in psalm 43 worden die mensen om de psalmdichter heen een volk zonder goedertierenheid genoemd. Dat is dus een volk zonder genade. Mensen die genadeloos met hem omgaan. Mannen staat er ook van bedrog en onrecht. En wat doen die mensen? Die lachen hem uit. Die spotten met hem. Dat is niet zo fijn, hè, jongens, als ze je uitlachen op school. Als je gepest wordt en ze lachen je uit. Ja, moet je kijken wat voor een gekke broek jij aan hebt. He? Zoiets bijvoorbeeld. Nou, deze dichter die maakt dat ook mee, dat de mensen hem uitlachen, bespotten. En wat zeggen ze? Ze zeggen: jij verwacht het van God. Je verlangt naar God en je verwacht dat God je helpen zou. Nou, maak je maar geen illusies hoor, want die God die is er helemaal niet. En die kan je dus ook helemaal niet helpen. Je bent raar, je bent dwaas dat je het van God verwacht. Nou, ik denk dat dat in de wereld om ons heen herkenbaar genoeg is. Het hoeft niet altijd zulke venijnige, kwaadaardige spot te zijn. Komt ook voor. Nou, veel vaker is het een beetje meewarig. Zo van, geloof jij dat nog? Geloof jij nog in de Bijbel? Geloof je nog? Ga je nog naar de kerk? He, zo van nog, het is al lang achterhaald. Wetenschappelijk al lang bewezen dat er niks van aan is. Of misschien, nou ja, dat jij dat geloven wil, oké, maar wij weten wel beter. En misschien kent u die stemmen wel. Om u heen, op uw bedrijf, of misschien wel in uw eigen gezin, familie. En misschien wel van binnen. Van binnen. Die binnenpraters. Die binnenstemmen. Die altijd maar weer je geloof willen ondermijnen. Dacht je nou werkelijk dat? En de psalmdichter laat het niet onberoerd. Heeft het al zo moeilijk in het verre afgelegen gehoord. Hè? Heimwee schrijnt in hem. Heimwee naar de tijd dat hij samen met een menigte opging naar Gods huis met vreugdegezang. En nu dit er ook nog bij. Nu die spotters ook nog. En aan de woorden te merken, ervaart hij het haast lichamelijk, hè? Als een soort dodelijke speerstoot in zijn lichaam. Nou, ik denk dat dat ook herkenbaar genoeg is, hè? Die aanvechting, die twijfel. Nee, begrijpt u mij goed, dat hoeft niet het kenmerk te zijn van echt geloof. Soms doen mensen alsof dat pas echt is als je twijfelt, maar nee. Ik zou zeggen, gezegend die mens die in een vast en een kalm geloof de weg gaat met de Heere. Hè? Maar ja, moet ook wel zeggen, vaak genoeg anders. Ik las bij de voorbereiding op deze preek van een jonge vrouw, studenten. Nou, ze was opgevoed in een warm, positief christelijk gezin. En had enthousiast meegedaan in het leven van de gemeente, het leven van de kerk. Ook leiding gegeven, een club en zo. En vol enthousiasme helemaal. Ja, toen ging ze studeren en kwam alleen op een kamer terecht. In midden van allerlei studenten die er verder ook niets aan deden. En toen glipte haar alles uit de handen. Alles uit het hart. En een gevoel van totale leegte overviel haar. Zou het allemaal wel waar zijn? Is het geen wensdroom van mensen? En gelukkig heeft de Heere God haar later weer uit dat moeras omhoog getrokken. Want het is echt een moeras voor gemeente. En daar hoef je ook niet eens student voor te zijn om daarin terecht te komen. In zo'n radicale twijfel. Kan iets zo verdrietigs gebeuren in je leven, je man, je vrouw, je kind, je kleinkind, zomaar weg? En wat zijn er niet een diepe donkere dalen in het leven van Gods kinderen en de vertwijfelde vraag knaagt, waar was God? Waar is God? En aan je geloof krijg je geen houvast meer, doodgestoken als het lijkt door de scherpe speer van de twijfel. Allemaal even hol en leeg. En de dichter, hoe ervaart hij dat? Wat doet hij? Hij ervaart het alsof hij door donkere golven wordt overstroomd en meegesleurd. Golven en baren die slaan over hem heen. U moet weten, daar bij de bronnen van de Jordaan, als je daar hoog in Israël bent, dan hoor je dat water ook uit de rotsen stromen. Jaren geleden waren we daar met een groep uit Putten en toen hebben we ook Psalm 42 gelezen. Nou, deze dichter die ervaart het inderdaad zo alsof hij door die golven, door die wateren overstroomd wordt. En we lezen het, hij huilt dag en nacht. Nou, dat zal natuurlijk ook wel te maken hebben met zijn Oosterse inslag. Wij zijn wat nuchterder. Maar wij hoeven ons ook niet te schamen voor onze tranen. Wij mogen wel kwetsbaar zijn. Deze man, hij huilt en hij laat zich helemaal gaan in zijn heimwee naar vroeger. Hij stort zijn ziel daarin uit. Mijn ziel stort zich uit in mij. Hij laat zich daar helemaal in gaan in dat heimwee, dat verlangen naar hoe het geweest was. En toch. Hij blijft daar niet in hangen. Hij blijft niet in zichzelf hangen. Dat komt voor, hè, dat je zo vol bent van je pijn en je verdriet. Dat je niet verder komt dan dat het allemaal zo erg is en zo ellendig en zo zeer doet. En begrijpt u mij goed, gemeente, daar wil ik vanmorgen niets van afdoen. Maar deze psalm gaat wel verder. Hij wendt zich tot God. We horen in vers 7, daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte. In de berijming, ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Hij wendt zich tot God, want hij leeft in het diepe besef. Het zijn niet zomaar golven en baren die over mij heen gegaan zijn. Het zijn niet de spelingen van een grillig lot. Het zijn niet de golven en de baren van die mannen van bedrog en onrecht. Het zijn uw golven en uw baren. Met alle pijn en verdriet. Met alle moeite. Met alle aanvechting. Ben ik toch in uw hand, uw golf en uw baren, gemeente. Laten wij dat nooit vergeten. Wij zijn in Gods hand, met al ons verdriet, met al onze pijn. Nee, dat maakt het er niet begrijpelijker op, dat begrijp ik goed, dat weet ik wel. En deze dichter die vraagt zich ook vertwijfeld af, waarom vergeet u mij, waarom ga ik in het zwart door de onderdrukking van mijn vijand, Heere, moet dit nu zo? En voor al die vragen en voor al die verwarring is er ruimte bij God. Maar wij hoeven nooit te denken dat hij er niet bij is. Dat hij er niet in is, in al die golven en al die baren, op een onbegrijpelijke, ondoorgrondelijke manier zijn het zijn golven en zijn baren. En zal hij dan met de beproeving ook niet de uitkomst geven? Dat is de hoop. En dat is de verwachting die ondanks alles open mag bloeien, overeind mag blijven staan. En dan zijn we bij het derde. De hoop in dat verlangen. Want ook voor deze dichter bloeit de hoop open. Ik moest even denken aan een schilderij van Christa Rozier. Misschien hebt u die naam wel eens gehoord. Christa Rozier heeft een jong kind verloren, een opgroeiende zoon verloren. En bij haar kwam ook kanker openbaar. En ze is er uiteindelijk aan overleden. En ze had de gave om dat uit te drukken in schilderkunst, in schilderen. En er is een prachtig schilderij van haar, van een vrouw die in de nood van haar leven schuilt bij een muur. Tegen een lichtende muur. En ja, u begrijpt het al, die lichtende muur is God. En als je zo met al je vragen, met al je verwarring, schuil bij de Here, dan bloeit er iets van hoop open. En dan is het wonderlijk hoe het bij deze dichter zich uit. Nou, hij gaat zichzelf toespreken. Zijn hart toespreken. Hij ervaart zich als onrustig en verward en aangevochten. En hij zegt tegen zichzelf, nou dat hoeft toch niet. Je hoeft toch niet zo onrustig te zijn. Je hoeft toch niet zo verward te zijn. En waarom dan niet? Nee, niet omdat hij tegen zichzelf zegt, kom zeg, je hebt weerstand genoeg. Je hebt vitaliteit genoeg, je hebt veerkracht genoeg. Je redt het wel. Niet omdat hij tegen zichzelf zegt van nou, je hebt wel meer moeilijkheden meegemaakt in je leven. Je hebt wel een zekere ervaring. Je komt er wel doorheen. En ook niet omdat hij tegen zichzelf zegt, wees een beetje nuchter, het gaat allemaal wel weer voorbij. En ook zelfs niet omdat hij tegen zichzelf zegt, je hebt toch je geloof? Je geloof draagt je er wel doorheen, nee. Je mag rustig zijn. Je mag stil zijn. Want je mag hopen op God. Als deze psalmdichter ziet op zichzelf, als deze psalmdichter ziet op de omstandigheden om zich heen, op die mannen van bedrog en onrecht, dan is er niets meer. Dan is er leegte, dan kan hij niks meer beginnen. Maar als hij ziet op God, dan bloeit de hoop open. Zoals de kinderen dat zingen. Stel je vertrouwen op de Heere je God. Maar kan dat? Op God hopen? Hebben wij werkelijk wat van de Heere God te verwachten? Nou, ik hoop dat u in uw leven een beetje geleerd hebt dat het niet vanzelf spreekt, gemeente. Hoe je dat leert, nou, dat leer je doordat je jezelf een beetje leert kennen. In je zelfgerichtheid en je ongerechtigheid. En dat is een les, daar raak je niet zo gauw mee uitgeleerd. Maar hoe meer je dat leert, hoe meer je leert verwonderen over de genade van God. Die ondanks alles van jouw leven, toch jouw God wil zijn op wie je hopen mag. En deze psalmdichter zingt er dan ook prachtig van. Maar de Heere, dat is dat geweldige. Maar, ondanks alles. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. En in de nacht zal zijn lied bij mij zijn. Maar de Heere, de trouwe verbondsgod, die door alles heen mij draagt en leidt. tenslotte gemeente. Ja, er past toch maar één naam bij je. Hè? Toch? Eén naam. De naam van onze heiland en zaligmaker. Jezus Christus. Ook deze psalm heeft in hem vervulling gevonden. Al de golven en al de baren van God zijn over hem heen gegaan. De golven en de baren van God storen over de zonde. En als u als jij dreigt weg te spoelen door de golven en de baren van God, zie op Jezus. Bij de ingang van de hof horen we Jezus klagen. Mijn ziel is geheel beangst en ten dode toe bedroefd. En als u het moeilijk hebt met de weg die u moet gaan, hoor dan hoe hij smeken bidt. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En als u met de spotters van buiten en van binnen geen raad meer weet, ga bij het kruis staan en hoor ze schimpen en spotten. Waar is uw God? U hebt altijd op hem vertrouwd. U hebt zelfs gezegd dat u Gods zoon bent. Wel nu, laat God u dan verlossen en kom van het kruis af. En als uw hand en uw hart in het duister van het leven tast naar God, hoor dan zijn bange klacht. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Inderdaad, opdat u en ik nooit meer van God verlaten zouden worden. En bedenk dan maar dat hij in alles aan zijn God heeft vastgehouden en zich aan God heeft toevertrouwd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij is niet beschaamd uitgekomen. Het is Pasen geworden. En in het donkerste uur van ons leven valt toch een lichtstraal. Een lichtstraal van hoop. Het wordt Pasen. Nu al een beetje. Nu in voorschot. Straks volkomen. En de vreugde bloeit open. De vreugde in God. Zoals ook in Psalm 43 dat zo prachtig gezongen wordt. God, mijn vreugde. Anders vertaald. God, de God van mijn jubelende vreugde. Want als er één ding zeker is, dan is het dit. Wie tegen dat onrustige hart zegt, dat verwarde hart zegt, hoop op God. Nee, die komt niet beschaamd uit. Amen. Laten wij samen danken en ook voorbeden doen met elkaar en voor elkaar. Laten we bidden. Heere God, wij danken u voor dit getuigenis van deze psalmdichter. En we danken u dat daarin door mocht klinken, dat er altijd ruimte is bij u. Zelfs als uw golven en uw baren over ons leven heen gaan. Ruimte voor hoop, ruimte voor verwachting, ruimte voor toekomst. En we danken u dat dat gedragen wordt door het grote geheim van uw liefde in Christus, die zelf al de golven en de baren van uw toren over zich heen heeft laten gaan en die zo ruimte schiet voor ons om te schuilen bij u in de nood van het leven. En we danken u als u ons door het leven laat gaan in vastheid, in vertrouwen op u. Wilt u ook daarin ons bemoedigen en bevestigen, maar geef ons in de diepten te horen dat u er bent en dat u draagt en leidt. Zegen ons verder in deze zondag. Geef ons ook vanmiddag weer opnieuw uw woord, opdat we ons verheugen mogen in uw heil. En laat het ook goed zijn in onze gezinnen en met elkaar. En als we eenzaam zijn, Heere, geef ons te ervaren dat ondanks alles wat anders is dan anders, u er bent. Wees ons nabij en zegen ons. Zegen ons ook in de nood van deze coronacrisis. Heere God, help toch. En geef dat er een goed medicijn gevonden mag worden. Dat de dingen weer een beetje gewoon kunnen worden. En we ook met vreugdegezang en met een menigte mogen opgaan naar uw huis, zoals deze dichter ernaar verlangde. Zo verlangen wij ook om samen te zijn bij u. Wilt u dat ook in genade geven? En we beseffen dat de dingen die we gewoon vonden niet gewoon zijn, maar gaven uit uw hand, die we als het erop aankomt ook niet eens hebben verdiend. Heere, ontferm u. Geef ook allen die verantwoordelijkheid dragen om in deze dingen leiding te geven wijsheid, bezonnenheid. En geef ook in de samenleving wijsheid en bezonnenheid. Ook aan jonge mensen, hoe graag ze ook bij elkaar zijn, dat ze toch ook anderen niet in gevaar zullen brengen. Heere, ontferm u en gedenk met uw genade in Christus Jezus. Ook onze zieken, broeder van de Plas, mevrouw Hofland, wilt u bij ze zijn. Als ze voor operatie staan, gedenk ze in uw genade en zegent u de middelen. Bidden voor families die rouw dragen, ook de familie Hovius bijzonder. De oude vader en grootvader overleden is. We danken u voor wat deze dienaar van uw woord allemaal heeft mogen betekenen in zijn leven voor de kerk en voor zijn gezin. Wil allen die hem missen nu ook in genade nabij zijn, de familie van de Berg. Zegen ook in de komende weken ons kerkelijk leven en bijzonder bidden we u ook voor de aannemingsavond. We danken u voor jonge mensen die hun hoop stellen op u en uw naam willen belijden. Wilt u erbij zijn en dragen in uw genade. Zegen ons zo allen en gedenk ons ook in de goede zegeningen. Help ons, Heere, om die niet te vergeten bij alle verwarring die er nu is en dingen die we zo graag anders zouden willen hebben, toch ook die gewone kleine zegeningen van elke dag die u ons geeft. En leer ons in dankbaarheid daaruit te leven. En leer ons boven alles telkens weer te danken voor het wonder van het hopen op u. Hoor ons en zie ons genadig aan. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 43, uit Weerklank, het vierde vers. Ik lees het u voor. Dan ga ik op tot uw altaren, tot u, o bron van zaligheid, dan mag mijn ziel uw heil ervaren. En dankbaar ruisen alle snaren voor u, die al mijn vreugde zijt en eindeloos mij verblijdt. Psalm 43, het vierde vers. Verhef dan hier in de kerk en thuis uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
zal uit de kast.
Ja, of die dominee echt een beetje vette handen. Zo.
Ik zeg het, want ik heb
het zo. Hij gleed gewoon zo uit je handen.
Ja, ik ben. Misschien heeft de dominee bij binnenkomst zijn handen helemaal ingezet.
Ik snap het. En dat zat daar aan natuurlijk.
Dat zal het zijn, denk ik.
Ja. Nou ja.